Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Openbaring 12. We noemen Openbaring 12. En we zingen Psalm 68, vers 9. Psalm 89, vers 9 en 12. Psalm 25, vers 7. En Psalm 72, vers 8. We noemen nogmaals schriftlezing Openbaring 12. En de psalmen voor vanmorgen zijn Psalm 68, vers 9. Psalm 89, vers 12. Psalm 25, vers 7. En Psalm 72, vers 8. We wensen u een goede dienst.
onze hulp en onze enige verwachting. Zij in de naam des Heere Heer, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerst geboren uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 68, 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Verdubbeld in getalen, bij hen is zijn majesteit en Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. En wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 68. Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in de Openbaring aan Johannes. En daarvan het 12e hoofdstuk. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Openbaring 12. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben een Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast, gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En er werd een groot teken gezien in den hemel, namelijk een vrouw bekleed met een zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in de pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in den hemel en zie, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staten trok het derde deel der sterren des hemels. En wierp die op de aarde en de draagsom voor de vrouw die baren zou. Opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het ze zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in den hemel, Michiel, en zijn engelen krijgden tegen een draak, en een draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, en die de hele gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de machten van zijn Christus. Want de verklager, onze broederen, die hen verklaagden voor onze God dag en nacht, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in dood toe. Hierom een bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En aan een vrouw zijn gegeven twee vleugelen in schoten arends, omdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, al waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzog de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak verwende op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, en die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee, tot zover.
Laten we nu trachten, gemeente, om samen het heilige aangezicht der Here te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u die in de hemel woont en troont, en die deze lage aarde heeft tot een voetbank van uw heilige voeten, laat het toch niet kwaad zijn in uw ogen wanneer wij aan de morgenuren van deze dag onze onreine lippen openen om van u den Heren een zegen af te smeken over de bediening van uw goddelijk getuigenis. O Heere, leer het ons verstaan dat wij u naar kroon en troon hebben gestaan, dat we vijanden van u zijn geworden en vijanden van onze naasten, en dat u nu nog komt te dragen en komt te sparen, dat we nog mogen zijn in het lieflijke heden der genade, dat we nog mogen verkeren onder de prediking van uw woord, omdat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich van zijn weg bekeren en leven. En wat komt u dat ook vanmorgen weer te betonen, op de eerste rustdag van het pas begonnen jaar, als u ons hier samenbrengt om nog arbeid en kosten te leggen aan het heil van onze onsterfelijke zielen. En hoe menigmaal wilt u dat al niet doen, Heere, in het achterliggende jaar en in de achterliggende jaren. O Heere, dat al die arbeid toch niet eenmaal tegen ons zal getuigen in die dag der dagen, want zal wat zijn, Heere, verkeerd hebben onder de prediking van uw woord, zondag aan zondag. En misschien ook nogal in de door de weekse diensten. En als het ons geen nut doet tot zaligheid, dan zal dat woord eenmaal tegen ons getuigen, want uw woord is of een reuken des levens ten leven, of een reuken des doods ten dode. En van nature, dan weet u het, Heer, dan verharden we onszelf onder de prediking van uw woord. Dan gaan we voort op die brede weg die naar het eeuwig verderf voert. Maar Heere, zou u vanmorgen nog er zelf aan te pas willen komen, door de bediening van uw geest te paren aan de prediking van uw woord, om zondaren een halt toe te roepen op die brede weg die naar het eeuwig verderf voert, om zo tot zichzelf te mogen inkeren. O Heere, want we reizen naar de rechterstoel van Christus, en de reis gaat zo snel, want het leven is maar zo kort en de dood wenkt ieder uur. En nu mogen wij er nog zijn, maar we gaan door de tijd naar de eeuwigheid. En daar wacht de rechterstoel, de rechter staat voor de deur. Het is zo dichtbij. En dan zullen we moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dan krijgen we te doen met een alwetend God, voor wiens aangezicht niets bedekt is, Ach, Heere, dat we er toch rekening mee leren houden. En dat doen we van nature niet. Dat doen we alsof er geen God in de hemel is. Dat doen we alsof we straks niet voor de rechterstoel moeten verschijnen. Maar open onze blinde ziel zo hard toch voor. Wil de prediking van uw woord vanmorgen daar nog voor gebruiken als slijk aan uw goddelijke vingers? Dat er nog blinde zielsogen zouden mogen worden geopend. Ja, Heere, dat dode zondaren nog zouden mogen worden levend gemaakt. Want dat zijn we toch. Dood, koud, ongevoelig. Voor u en voor uw zalige dienst. Maar als het gaat over de dienst van de wereld, over de dienst van de zonde, dan zijn we toch springlevend, Heere. Daar vinden we ons toch ons element in. Maar zou u vanmorgen zelf uw liefde nog willen uitstorten in de harten van zondaren, zodat we bedorven worden voor de wereld, zodat de zonde ons te dood wordt, en dat we u gaan zoeken met ingespannen krachten, om u te zoeken nu ge nog te vinden zijt, u aan te roepen, nu ge nog nabij zijt. O Heere, dat we onze genadetijd toch kostbaar zouden mogen leren achten. Weer is er een jaar voorbij gegaan. Uw woord zegt het ons. We brengen onze jaren door als een gedachte. En we wandelen als in een droom daarheen. O, wat zal dat ontwaken vreselijk zijn. Dat het hier toch mag gebeuren, Heere. Aan deze zijde van het graf. En gebruik daartoe nog de prediking van uw woord. Aan Heere, waar u nu zelf dat goede werk wilde beginnen in de harten van zondaren, versterkt toch hetgeen gij hebt gevrocht. U laat toch nooit varen het werk wat uw hand begon, ook al kan uw kerk dat, al kunnen uw kinderen dat niet bezien. Maar Heere, gij zijt toch de getrouwe, u verloochent toch uzelf niet. Heere, zou u zo willen zijn met al diegenen die met ons vanmorgen niet konden opkomen naar deze plaats des gebeds, die oud geworden zijn, die thuis wellicht mee mogen luisteren voor de kerktelefoon. O Heere, zou u ook daar uw zegen nog willen schenken. Gedenk aan degenen die ziek thuis zijn. Ach, Heere, ook hen dragen we op aan de troon van uw genade, ook dat kleine kindje, pas geboren, mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, u kent al de zorgen die er zijn. Ach, Heere, wat blijkt het toch dat we gevallen mensen zijn. Want waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Zou u zelf er nog genadig over willen ontfermen? En waar mogelijk is herstel willen schenken, na gewende middelen daartoe nog willen zegenen. Heere, zou u ook kunnen zijn met degene die door de weersomstandigheden verhinderd zijn om op te gaan naar uw bedehuis, of door andere wettige omstandigheden u op het allervolmaakst bekend, maar ook degenen die geen lust hadden om op te gaan naar uw bedehuis. Ach, Heere, zou u ze nog eens te sterk willen worden, aan uw liefde willen uitstorten in het hart, zodat ze lust krijgen om u den Heere te vrezen, het allerhoogst en te eeuwig goed, omdat ge het zo eeuwig waard zijt, Heer, om uzelfs wil. Heere, zo wacht het alles op uw goddelijke zegen. Zou u willen zijn met degene die een kruis hebben in dit leven? Ach, wat is nu het uitnemendste, het beste van dit leven geworden door de zonde? Het is enkel moeite en enkel verdriet. Ach, Heere, maar nu aanschouwt u het nog, omdat we het in de weg van het gebed in uw hand zouden mogen leren geven. En zou u die genade willen schenken, Heere? Dat het mag uitdrijven tot u, wat zal toch wat zijn, Heer, als u moet getuigen, ook van ons geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. En dat doen we van nature, Heer, dat weet u. Dan verharden we onszelf onder alle roep- en wekstemmen die tot ons komen. Dan gaan we voort, Heer, op die weg die naar het verderf voert. Maar o, Heer, geef toch dat al die roepstemmen nog geheiligd mogen worden. Gedenk aan al de arbeid die verricht mag worden in uw gezegend koninkrijk. Ook aan de morgenuren van deze dag zou u met al uw knechten willen zijn die u zelf kwam te roepen. Kwam uit te stoten in uw wijngaard. Zou u ze aan willen gorden met kracht uit de hoogte. Dat ze met vrijmoedigheid en blijmoedigheid uw woord zouden mogen verkondigen in het midden van de gemeente. Dat het rijk van de Satan nog afbreuk zou mogen worden gedaan. En dat uw gezegend koninkrijk nog zou mogen worden uitgebreid tot verheerlijking van uw grote naam. Want Heere, daarom kunt ge toch alleen maar doen. Liggen nooit verdienst in de mens. Dan zou u ons voorbij moeten gaan. Maar u kunt het alleen maar doen om uzelfs wil, want u wordt er toch in verheerlijkt. Als er nog in Sion geboren mogen worden, rijd dan nog voorspoediglijk op het woord uw waarheid. Gedenk toch aan ons arme vaderland, Heer. De duistere plaatsen zijn vele geworden. En waar toch de bazuin van het evangelie een helder geklank mocht voortbrengen. Ach, Heer, daar zijn toch nu plaatsen waar de dwaling in plaats van de waarheid verkondigd wordt. Waar er zoveel op de kansel staan, Heer, u weet het, die dat leven niet kennen wat uit u is. Ach, zou u ook daarin nog willen spreken? Zou u, Heer, nog bekerende genade willen schenken? Dat is toch voor u maar één wenk van uw alvermogen, dat er ook gebed voor zou mogen zijn. En dat u de kandelaar niet weg zou willen nemen uit het midden van ons, zou rechtvaardig zijn als u kwam te verplaatsen naar elders. Heere, zou u zo willen helpen en willen sterken in de verkondiging van uw woord. Neem alle beletselen toch weg en betoon dat gij een God zijt die door vlakke velden rijdt en wiens naam is Heere der Heere. Van onze kant is zo'n onmogelijk werk, Heere. Wie is toch tot deze dingen bekwaam? Maar zou u zelf nog willen helpen en willen sterken, ja Heere, dat er nog Aarons en Hurs mogen zijn die ons mogen dragen op de vleugelen van het gebed. Of dat u zou willen geven, Heere, de opening van uw woorden. Ja, Heere, dat u zelf uw woord in onze mond zou willen leggen. Opdat we zo, Heere, met vrijmoedigheid uw woord zouden mogen verkondigen. Maar boven alles, Heere, dat gesloten zondaarsharten door en voor u geopend zouden mogen worden. Heere, wat zijn we toch in alles afhankelijk van u. En leer ons dat toch verstaan. Zonder mij kunt gij niets doen, dan kunnen we uw woord niet verkondigen en dan kunnen we uw woord ook niet beluisteren. Kom daarom er nog in mee, Heere. Zou u niet achter willen blijven, het is alles onverdiend, maar doe het nog alleen om de kruis- en zoenverdiensten van uw eigen lieve Zoon, die ge altijd hoort en verhoort, om de Heere Jezus wil. Uit genade vragen wij dit alles van u. Amen. We samen zingen, gemeente, ter voortzetting van ons samen zijn van de 89ste psalm. Psalm 89, het 9e en het 12e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem werd heel gezalf aan mij in het rijk verbonden. En 12e vers, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. De rotsteen van mijn heil, ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. En wat er verder volgt, in de versen 9 en 12... van de 89ste psalm. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegene u en hij zegene uw gaven. Gemeente, sinds wij in Adam gevallen zijn, is deze aarde veranderd in een strijdtoneel. Wat een oorlogen zijn er niet gevoerd. Wat een bloed is er niet gevloeid. En die strijd die zal doorgaan. En dat zal alleen maar erger worden. Oorlogen en geruchten van oorlogen. De mens is immers een vijand van God geworden en een vijand van zijn naaste. Maar ten diepste gaat het in die strijd om die ene strijd. Wij hebben God de oorlog verklaard. Wij strijden tegen God. Wij zijn handhavers van onszelf geworden. We zijn van de hoge God afgevallen. En we zijn de duivel, de vorst der duisternis, toegevallen. En daar gaat het ten diepste over. Het gaat ten diepste over de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Het gaat ten diepste om de strijd tussen Christus en de duivel. Aan u is Christus, is God zo en de duivel. De duivel is, schrik niet, een schepsel van God. Nee, zo is hij niet geschapen. Maar eenmaal is ook de duivel goed en recht geschapen. Een engel die gevallen is en in zijn val vele engelen heeft meegesleurd. En die engelen zijn duivelen geworden. Verkeerd in het tegendeel. Eerst geschapen om God te dienen. Om God te loven en te prijzen in de hemel. De mens op de aarde. De engel in de hemel. Maar zij hebben hun beginsel verlaten. En nu? Nu is de duivel, de Satan, de grote tegenstander geworden van God en van zijn werk. Maar nogmaals, de duivel een schepsel. En God schepper. En God is alwetend. En God is almachtig. De duivel weet veel. Maar niet alles. De duivel is machtig. Vergis u niet. Maar hij is niet almachtig. Dat is God alleen. En daarom nee, niet de duivel zal de overwinning behalen. Maar de overwinning is reeds behaald. Al lijkt alles dat tegen te spreken als we rondom ons zien. Door Christus. Hij is de overwinnaar. Het kindeke van Bethlehem. Wel nu, daar worden we vanmorgen ook in onze tekst bij bepaald. Als we het samen willen gaan hebben. Over de draak en het kerstevangelie. En dan kunt u de tekst opgetekend vinden. In het aan u voorgelezen schriftgedeelte. Namelijk Openbaring 12. Vanaf het vierde vers het laatste gedeelte tot en met het zesde vers. Dus de tekstwoorden voor vanmorgen kunt u opgetekend vinden in Openbaring 12. Tweede gedeelte van het vierde vers tot het einde van het zesde vers. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst. En de draak stond voor de vrouw die baren zou. Opdat hij haar kind zou verslinden. Wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarden een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vlucht in de woestijn, al waar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij al daar, opdat zij haar al daar voeden, zouden voeden, 1260 dagen. Tot zover de tekst, waarin wij bepaald worden bij de draak en het kerstevangelie. We willen samen stilstaan bij een drietal gedachten. Ten eerste de belaging door de draak.
In de tweede plaats de misrekening van de draak. In de derde plaats de beveiliging tegen de draak. Dus het gaat vanmorgen in de woorden van onze overdenking over de draak en het kerstevangelie. Ten eerste de belaging door de draak. Ten tweede de misrekening van de draak. En ten derde de beveiliging tegen de draak. Gemeente, we hebben de woorden van onze overdenking gekozen uit boek Openbaring. En we hebben net al gezegd, het lijkt net alsof de duivel het voor het zeggen heeft. Waar of niet, als we rondom ons heen kijken. Wat een macht dat de Satan niet heeft. Hoe dat hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hoe dat hij ook rondgaat als een engel des lichts. En hoe dat velen door hem verleid worden. Dan lijkt het alsof hij het voor het zeggen heeft. Nou, zo was het ook in de tijd van de apostel Johannes. De Heer Jezus heeft het gezegd. Heeft het zelf uit zijn mond gehoord. De poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. En mij is gegeven al uw macht in hemel en op aarde. Als middelaar, dat verstaat u toch wel, hè? Want hij had alle macht. Hij is immers God. Hij deelt in de goddelijke eigenschappen. Hij is almachtig. Ja, maar u moet één ding niet vergeten. De Zonen Gods heeft vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Hij is middelaar geworden. Dat betekent, hij is niet alleen waarachtig God, maar hij is ook waarachtig en rechtvaardig mens. En als middelaar heeft de Vader hem gegeven alle macht in hemel en op aarde, omdat hij als middelaar van zijn volk, als koning van zijn kerk, de volkomen overwinning heeft behaald. En nu is hij opgevaren ten hemel, nu zit hij daar aan de rechterhand des Vaders. Hij regeert. Heeft daar die ereplaats gekregen. Hij zit daar in Gods stroom. En daar lijkt het helemaal niet op. Want Johannes is verbannen naar het rotseiland Patmos. De gemeenten worden te vuur en te zwaard vervolgd. De kleine Aziatische gemeente. De gemeente van Efeze, waar de oude Johannes zondag aan zondag het woord mocht verkondigen. En nu zit hij daar op dat rotseiland Patmos. Een eiland wat bestemd was voor de zwaarste misdadigers. Waarom zit hij daar eigenlijk? Hij zit daar om het getuigenis van Jezus Christus. Verbannen door de keizer. Omdat hij de keizer niet als God wilde erkennen. En daarom worden de gemeenten vervolgd. En nu is het zondag geworden. De dag der Heren is aangebroken. De gedachten van Johannes die vermenigvuldigen zich. En die gaan uit naar zijn gemeente daar in Efeze. Hoe zal het nu gaan in de toekomst met Gods kerk? En dan gaat de Heren, die gaat zijn oude dienstknecht, gaat hij troosten. Want denk erom, de Openbaring aan Johannes, dat is een troostboek voor de kerk. Die door Gods genade geplaatst is in het strijdperk van dit leven. En dan gaat de Heer, die gaat Johannes de dingen tonen die haast geschieden moeten. Eerst moet hij wat anders doen. Hij krijgt de opdracht om 7 brieven te schrijven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië. Er zijn meer gemeenten. Maar het getal 7 gemeenten, dat is een getal wat een grote rol speelt in het boek Openbaring. Het getal 7 als het getal van de goddelijke volheid. 7, een vol getal. Het getal van God. En dat betekent, als het gaat over de 7 Klein-Aziatische gemeenten, dat het daar eigenlijk gaat over de kerk van alle tijden en plaatsen. Als hij die 7 brieven heeft geschreven, tweede en derde hoofdstuk, dan krijgen we hoofdstuk 4. Dan ziet hij een troon in de hemel. En dan zit er 1 op die troon. Die troon die is niet leeg. Dus in de hemel is een troon. Alles wordt vanuit de hemel geregeerd. Niet vanuit Rome, maar vanuit de hemel. En die nu op de troon zit, die heeft een boek in zijn hand. Geen boek zoals wij dat kennen. Maar het is een boekrol. En die boekrol die is verzegeld met 7 zegelen. En nu is er niemand waardig om die boekrol te openen. In de hemel niet. Op de aarde niet. Onder de aarde niet. Niemand. En dan weent Johannes bitter. Waarom weent hij eigenlijk? Waar gaat het in dat boek eigenlijk over? Dat boek dat verzegeld is met 7 zegelen. Dat is nou het boek van Gods raadsbesluit. En in Gods raadsbesluit gaat het... Waar gaat het eigenlijk om? Om de zaligheid van de kerk. Daar draait alles om. Dat deze wereld er nog is, dat deze wereld nog bestaat, nog voortbestaat. Dat is alles omdat God van eeuwigheid een volk heeft lief gehad en die gaat hij eruit halen. Gods eeuwig raadsbesluit en de kern daarvan, de zaligheid van een volk. Wat straks eeuwig God groot zal maken. Want God werkt aan op de verheerlijking van zijn naam. En daarom weent Johannes zo bitter. Maar dan is er een van de 24 ouderlingen die zegt, ween niet. Weet u waarom niet? Omdat de leeuw uit de stam van Juda, Christus, waardig bevonden is om dat boek te openen met zijn 7 zegelen. En dan gaat hij die 7 zegelen gaat hij verbreken. En weet u waar dat nu op wijst, hè? Dat wijst ons op het wereldeinde. De tijd vanaf de hemelvaart, Christus heeft zijn troon bestegen tot aan het wereldeinde. Die wordt ons beschreven in die 7 zegelen die geopend worden. En dat is eigenlijk heel de opbouw van het boek Openbaring. U zegt misschien een moeilijk boek en toch, daar zit een orde in. Denk erom, God is een God van orde. Ook als het gaat over zijn woord. Ook als het gaat over dat laatste Bijbelboek, wat velen zo moeilijk en zo onbegrijpelijk vinden. Want dan ziet Johannes, die ziet die 7 gezichten van de 7 zegelen die geopend worden. Hij ziet hoe dat het gaat vanaf de hemelvaart van Christus, totdat hij eenmaal zal wederkomen op de wolken des hemels. Heel de wereldgeschiedenis ontrolt zich voor zijn oog. En dan in het teken van de 7 zegelen. En dan gaat het verder, want hij krijgt 7x7 gezichten te zien. En 7x7, dat is 49. Dat is, en na 49 komt 50. Weet u wat dat betekent? Weet u waar het nou op uitloopt? Het 50ste jaar, dat was het. 7x7 jaren. Elk 7e jaar was een sabbatsjaar. En dan kwam het jubeljaar. En wat betekende nou het jubeljaar? Het jubeljaar, dat betekende het herstel. Dan werd alles weer zoals het was. Iemand die nou zijn bezittingen was kwijtgeraakt. Ja, die zichzelf zelfs als slaaf had moeten verkopen. Die kreeg alles terug, zijn bezittingen terug. Hij behoefde niet meer als slaaf te werken. Hij werd hersteld. Nou, en zo is het nu ook met Gods kerk. Hersteld, dat is nou het einde voor de kerk, dat is nou het jubeljaar. Dat breekt aan het slot van de openbaring aan Johannes. Als Johannes mag zien, wat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar dan ziet Johannes, die ziet eerst 7x7 gezichten. En dan ziet hij hoe dat deze wereldgeschiedenis verloopt. Vanaf de hemelvaart tot aan de wederkomst. Eerst de 7 zegelen. Dan de 7 bazuinen. En dan de 7 gezichten van de draak. Nou, dit is het eerste gezicht waarvan we elkaar over denken. Hoofdstuk 11, daar loopt het af, dat is de overgang. Dat laatste vers als daar staat en de tempel Gods in de hemel is geopend geworden. Hoort u het? En de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. En er werden bliksem en stemmen en donderslagen en aardbeving. En grote hagel. En er werd een groot teken gezien in de hemel geopend. Dat heeft Johannes gezien, had hij toch nooit verwacht. Hè? Zo ver bij zijn gemeente vandaan die hem zo lief was. En nu een geopende hemel. Die nooit verwacht. Het gebeurde wel. De hemel geopend. En wat ziet hij daar? Een groot teken. Een groot teken. In vers 3 staat een ander teken. Nee, hier gaat het eerst over een groot teken. En dat teken, weet u wat dat is? Dat verwijst niet naar gewone dingen, maar dat heeft een zinnebeeldige betekenis, een veel diepere betekenis, een geestelijke betekenis. Hij ziet een vrouw, bekleed bij de zon, en de maan was onder haar voeten, en haar hoofd, op haar hoofd was een kroon van 12 sterren. Dus daar gaat die eerste heerlijkheid van die vrouw, die gaat hij tekenen. Maar dan gaat hij nog wat laten zien. Hij gaat niet alleen haar heerlijkheid laten zien. Hij schreef, en ze was zwanger. En riep barensnood hebbende. En zijnde in pijn om te baren. Nou, we vragen ons al terstond af als we dat lezen. Wie zou nou toch die vrouw zijn? Hè? Eerst haar heerlijkheid. En dan zien we die vrouw in haar angst. Want ze moet een kind baren. Ze is in barensweeën. Wie is toch deze vrouw? Nou, voor Rome is dat niet moeilijk. En ik denk als ik tegen u zeg, voor Rome is dat niet moeilijk, dat u maar voor bent, dat u zegt van, dat is Maria. Dat zegt Rome. Dat is Maria, de moeder van de Heer Jezus. Dan gaat het over de heerlijkheid en de majesteit van Maria, zegt Rome. Maar gemeente, wij denken daar anders over, weet u. Als het over die vrouw gaat, dan moeten we eens lezen wat er staat in het 17e vers. Daar lezen wij over haar zaad. En wat is nou het zaad van die vrouw? Nou, dat zijn degenen die Gods geboden bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Als het gaat over die vrouw, gemeente, heel eenvoudig. Dat is nou Gods kerk. Dat is nou Gods kerk hier op aarde in het strijdperk van dit leven. Gods kerk. En die kerk die is er geweest van het paradijs af. En die zal er zijn. Totdat de Heer Jezus wederkomt op de wolken des hemels. En om de kerk, daar heb je het weer. Daar draait nou net alles om. Dat de zon 's morgens opgaat. Dat de maan 's nachts schijnt en dat de sterren daar aan de hemel staan. Dat is alles omdat er een kerk is. Want als die lichtdragers er niet meer zijn, dat zullen we verstaan, gemeente, dan is duister. En nou zou het rechtvaardig zijn geweest toen wij in Adam hebben gegeten van die verboden vrucht, als het eeuwig duister was geworden op aarde. Als God het ganse menselijk geslacht verloren zou hebben laten gaan. Bent u daar nu mee eens? Bent u wel mee eens geworden dat dat rechtvaardig is? Dat zou nu rechtvaardig zijn. Maar dat God deze aarde nu nog draagt en spaart, waarom? Hij wil er een volk uithalen die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En die in de tijd gaat trekken met goede tierenheid. Denkt erom, als er geen kerk meer op aarde is, dan zal de zon niet meer schijnen, de maan niet meer. En dan zullen de sterren niet meer aan de hemel staan. Het draait alles om de kerk, ja. Maar weet u waar het eigenlijk ten diepste om gaat? Als Christus er nou niet zou zijn geweest. Als hij zich van eeuwigheid geen borg had gesteld, dan had het welbehagen des vaders nooit gelukkiglijk voort kunnen gaan. Dan was er geen toekomst geweest. Daar gaat het ten diepste om. Dus we kunnen zeggen zeker, het draait om de kerk. Maar ten diepste zou er geen kerk zijn. Als het kinderke in Bethlehem niet geboren was. Als Gods eigen lieve zoon geen vlees en bloed had aangenomen uit de maagd Maria. Dan was heel deze wereld weggezonken. In de eeuwige duisternis. Dan zou er geen licht mogelijk zijn geweest. Maar nu is het alleen maar mogelijk door het kinderke van Bethlehem. Want u heeft God een volk lief gehad met een eeuwige liefde. Heeft ze, wat schrijft de apostel Paulus ook alweer? Verkoren in hem, in Christus, van voor de grondlegging der wereld. Wat betekent van voor de grondlegging der wereld? Van eeuwigheid. Van eeuwigheid. Dat God toen al een volk heeft lief gehad. En dat hij zo, de duivel, want daar gaat het hier toch om in de openbaring aan Johannes. Het gaat toch in de openbaring aan Johannes om de strijd tussen het lam dat tevens de leeuw is uit de stam van Juda en de duivel. Daar gaat het ten diepste om. En dat u Christus, dat kindje, de overwinnaar is. En dat hij zich van eeuwigheid heeft borggesteld. En dat er daarom een volk zalig zal worden. Want wat is nu de kerk zonder Christus? Dus God is de duivel een eeuwige slag voor geweest. Van eeuwigheid heeft God al raad gehouden. En heeft God een weg uitgedacht. Waardoor verloren Adams kinderen, o eeuwig wonder, hersteld kunnen worden in zijn zalige gunst en in zijn gemeenschap. En dat er straks zal zijn, Johannes heeft het mogen zien, een grote schare die niemand kan tellen, die eeuwig God groot zullen maken. God zorgt ervoor dat zijn naam verheerlijkt wordt, ondanks de val van de mens. En dat is een groot teken. Begrijpt u? Dat is zo groot. Daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat wonder uit te wonderen. Dat er nu een kerk is. En als het nu gaat over de heerlijkheid en de majesteit van de kerk. Die Johannes hier mag zien. In dat grote teken. Dat die vrouw bekleed is met de zon. En dat de maan onder de voeten is. En dat een kroon op haar hoofd is van 12 sterren. Dat wijst ons nu op de staat van de kerk. Dat zijn ze nu in Christus. In een overwinnaar. Alleen maar majesteit en heerlijkheid. Maar in zichzelf. Wat is nou de kerk? Net als een barende vrouw. Een vrouw die zwanger was. En die aan het eind is gekomen van de zwangerschapsperiode. En die een kind gaat baren. Weet u wat Johannes dan te zien krijgt? Want als beeld van de kerk, dan ziet hij daarin de kerk die zwanger is. Hoe zwanger? Nou, zwanger vanwege Gods belofte. Die moederbelofte die God in het paradijs heeft gegeven. Dat hij vijandschap zal gaan zetten tussen dat vrouwenzaad en tussen dat slangenzaad. En inderdaad dat slangenzaad, het vrouwenzaad, de verzenen zal vermorzelen. Dat zal gebeuren. Maar het vrouwenzaad zal het slangenzaad de kop vermorzelen. Christus heeft op Golgotha de overwinning behaald. Daar heeft hij de kop vermorzeld. Van de Satan. En nu is die belofte niet gegeven. En nou is er een volk, hè. Dat is nou waar geworden. Ik zal vijandschap zetten. Gemeente, is dat in uw leven ook waar geworden? Of jongens, leven jullie nog op goede voet met de vorst der duisternis? Heb je een verdrag gesloten met de hel en met de dood? Zo is het van nature, dat hebben we gedaan in het paradijs. Zijn we vijanden van God geworden? En zijn we de duivel en onszelf toegevallen? Maar als God nou in het leven komt, komt er vijandschap. Dan gaan we een andere strijd leren kennen. Dan worden we een levend lidmaat van de strijdende kerk hier op aarde. die geplaatst is door Gods genade in het strijdpark van dit leven, dan wordt het waar. Welkom in de strijd. En weet u, dat is nou een strijd tegen zichzelf. Weet u wat het mens dan nodig gaat krijgen? Als we onszelf gaan leren kennen. Als we ontdekt worden aan onszelf. Als we onze zonde gaan leren kennen. Dat we tegen God hebben gezondigd. Tegen een heilige, rechtvaardige en een goedend God. Ja, maar dat niet alleen. Dat we niet alleen maar zonde doen. Nee, weet u hoe diep dat we ontdekt moeten worden? U moet leren verstaan. Ik doe niet alleen zonde. Nee, ik ben enkel zonde. Wat? Ik kan niet anders dan zondig, omdat ik enkel zonde ben. Is wel eens een verloren zaak in uw leven geworden? Bent u wel eens aan het eind gekomen met al het uwe? Met heel uw godsdienstig leven? Met je Bijbel lezen, met je kerk gaan, met je bidden? Nee, het gaat er niet buitenom, zeker niet. Maar het is de grond niet. Weet u wat de grond is? Waarom is er nou een kerk? Omdat dat kindeke er is. En daar draait nu net alles om. Om dat kindeke. Daarom is er een kerk. En naar dat kindeke heeft de kerk uitgezien onder het Oude Testament. Hé, daar was de kerk eigenlijk zwanger. Dat is begonnen in het paradijs. En dat heeft geen 9 maanden geduurd. Nee, dat was een zwangerschapsperiode van 4000 jaar. En in die 4000 jaar is er een adventsvolk geweest. Zwanger vanwege de belofte Gods. Kent u dat in uw leven? Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. En dat kindeke, dat is geboren. Maar dat ging wel, ja, als een vrouw een kind baart, staat ze met 1 been in het graf. Het is tegenwoordig wel ietsje anders geworden, maar toch. Een mens is immers ieder ogenblik in levensgevaar. Maar vroeger stierven er wat vrouwen in het kraambed. Ga door de dood heen. Maar zo heeft de Heer ook zijn belofte vervuld. Door de dood heen, ja. Want nu ziet Johannes, die ziet nog wat anders. Weet u wat Johannes ook ziet? Hij ziet niet alleen die vrouw in haar heerlijkheid. Maar ook die vrouw in haar barensweeën. Maar hij ziet ook een ander teken in de hemel. Een grote rode draak. Hé, rode draak. Wie zou dat nu precies zijn? Nou, dat is nou de duivel. Hij is het die het op dat kind voorzien heeft. En hij heeft 7 hoofden, 10 hoornen op zijn hoofd. En 7 koninklijke hoeden. Waar dat nu op wijst? Nou, de duivel die schijnt alles aan zijn kant te hebben. De koninkrijken van deze aarde schijnt hij te beheersen. Dat zijn die 7 hoofden. En dan die 10 hoornen, dat wijst ons op zijn macht. Dat hij machtig is. In de tijd van Johannes kwam dat zo duidelijk openbaar. En in onze tijd? Het lijkt wel alsof dat hij alle macht in hemel en op aarde heeft. En u mag Johannes die macht zien. En dat is nou niet waar. Dat is nou niet waar. Die draak die heeft het voorzien op dat kindeke. Op die zwangere vrouw. En hij wil zijn komst in het vlees. Wil hij verhinderen. Zult u eens nagaan met elkaar. Heeft de Heer die heerlijke belofte gegeven. Van het vrouwenzaad. En straks. Straks dan slaat Kain Abel dood. En dan zegt hij, nou is het afgelopen. Nou is het afgelopen. God werkt door het onmogelijke heen. Weet u daarvan in uw leven? Dat hij een afgesneden zaak op deze aarde doet. En dan dwars door de onmogelijkheid heen wordt geboren wie? Seth, de plaatsvervanger. God gaat verder. Waar ging het nou eigenlijk om? Wat was nou die haat van Kain tegen Abel? U zegt vanwege dat offer, ja. Vanwege Christus. Straks, dan moet u eens kijken, het volk van Israël. Om nog maar eens iets te noemen. In Egypte. En Farao zoekt dat volk uit te roeien. Waarom zoekt hij dat volk nu uit te roeien? Dat volk draagt Christus in de lenden. Dat kindeke. En daarom moet dat volk sterven. En daarom is er geen plaats voor dat volk op deze wereld. Alles is de Satan eraan gelegen. Die oude draak, die rode draak. De wereldmachten weet hij te mobiliseren. De komst van dat kind moet tegengehouden worden. Hey, en die kerk die is maar in Barensweeën. Of niet? Die bidden maar. De belaging van de draak. Een biddende kerk. En denk er om een volk wat de knieën leert buigen. Een volk wat afhankelijk is, daar gaat het over. Dat is een machtig volk. Nee, ze zijn zwak in zichzelf. Zwak in zichzelf, dat moet de kerk nu leren. Maar machtig in Christus. Zijn kracht wordt in de zwakheid van zijn volk volbracht. Hé, dat is nou de troost. De troost voor Gods strijdende kerk. De duivel die heeft wel gehoord hoor, die belofte in het paradijs. Dat was voor hem te oordelen of niet? Zijn kop zou worden vermorzeld en daarom, hem is er alles aan gelegen. Dat zodra die vrouw dat kindeke baart, dat kindeke moet gedood worden. Dat is onze tweede gedachte. Want die vrouw die baart inderdaad een kind. We lezen het in de tekst. We lezen, en zij baarde een mannelijke zoon. Hé, dat zijn nu de klanken van het kerstevangelie. Of niet, daar hebben wij stilgestaan. Een kind is ons geboren, hoort u het? Een zoon is ons gegeven. Zij baarde een mannelijke zoon. Staat met hoofdletters. En die mannelijke zoon, dat is Christus. Dus de duivel heeft er alles aan gedaan. Wat? Om dat volk van Israël te verdelgen. De kerk van het Oude Testament. Weet u toch, die vrouw, die zwangere vrouw, de kerk van het Oude Testament. Die kerk die droeg Christus in de lenderen. Heeft Christus voortgebracht. Geboren uit de kerk, geboren uit het volk van Israël, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. En daar heeft de duivel nu alles aan gedaan om zijn komst in het vlees te verhinderen, want die draak die stond voor de vrouw. Zodra dat kind geboren zou worden, wilde hij dat kind verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En nu is dat kindeke dat is geboren, en wat is het nu? Er staat in de tekst, zij baarde een mannelijke zoon. Hey, een zoon is toch altijd mannelijk, of niet? Een vrouwelijke zoon kan niet, hè? Dat is dwaasheid. Een mannelijke zoon, weet u wat dat nu betekent? Er staat in de Bijbel geen woordje te veel, hoor. Een mannelijke zoon, man, dat wijst ons in de Bijbel op kracht. Daar hebben we het. Weet u wat Johannes hier mag zien? Die mannelijke zoon. Gaat het over kracht. Dat is God zelf. Weet u toch die draak? Wat had die draak ook alweer? 10 hoornen. 10. Hé, dat is ook een getal, een volheid. 10. Denk maar aan je 10 vingers. Denk maar aan de 10 geplagen in Egypte. De 10 geboden. En hier. 10 hoornen. Wat een macht. Een ontzaglijke macht. Maar daartegenover dat kindeke. Die zoon. Ja, maar een mannelijke zoon. Hij is waarachtig. En hij is eeuwig God. En u zal zijn kracht en zijn majesteit zal blijken. Ja, want nu is het de duivel niet gelukt om de geboorte van dat kind te verhinderen. Maar nu is die mannelijke zoon geboren. God volvoert zijn raad. Ondanks alles. En de duivel. Hij geeft die de strijd op? Nee hoor. De duivel die zal strijden wat. Totdat hij eenmaal ten onder zal gaan. Ja, en we zijn hem toegevallen. Hoe is dat met ons mensen? Hoe is dat met u? Onszelf handhaven of niet? Strijden. Wij strijden voor Gods zaak. Voor Gods zaak.
Ja, je hebt mensen die strijden onder een vrome dekmantel. Voor zichzelf. Die zeggen dat ze voor de Heer strijden, maar ze bedoelen zichzelf. Ze strijden voor zichzelf. Ze zijn nooit aan zichzelf gestorven. Weet u wat er nooit gebeurd is? Hè? Ze zijn nooit neergeveld op het slagveld van vrije genade. Dat woord is nooit daar binnen gegaan. De pijl is nooit daar binnen gegaan. Hebben nooit leren sterven aan zichzelf. Nee, dat stervende leven, dat kennen ze niet. Dat is nooit gebeurd in hun leven. En ze strijden voor Gods Heer en ze bedoelen ondertussen zichzelf. Dat is nou een mens. Dat is nou een mens. Een godsdienstig mens. En een werelds mens. Die strijdt ook voor zichzelf. In blakende vijandschap zoekt hij zichzelf te handhaven. Nee, we zijn de duivel toegevallen. We strijden totdat we ten onder gaan. Nou, wat is het erg, gemeente, als we zo strijden tegen God sterven? Maar wat is het groot als je het hier van hem mag gaan verliezen, of niet? Aan deze zijde van het graf. Dan mag je gaan leren strijden onder de banieren van de koning der koningen en de heren der heren. Dan mag je een andere strijd gaan leren strijden. Dat is een strijd tegen de wereld. Is er geen plaats meer voor je op deze wereld. Tegen de duivel. De leugenaar en de mensenmoordenaar van de beginnen die wij zijn toegevallen hoor. Maar ook een strijd. Ja, bovenal een strijd tegen jezelf. En dat willen we nou net niet. Want we zijn zulke liefhebbers van onszelf geworden. Dus de duivel die strijdt, die gaat door. Hij gaat alles, gaat die mobiliseren. Straks begint het optreden van de Heer Jezus, een mannelijke zoon. Wordt hij gedoopt in de Jordaan. En dan klinkt het uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Gods zoon. Als de duivel dat hoort, dan gaat hij hem verzoeken. Want dat heeft hij meer gehoord. Hè? Adam, dat was toch ook de zoon van God. Toch goed geschapen, zeer goed, naar Gods heerlijk evenbeeld. Hij is ook gevallen. Hij is gevallen in het paradijs. En dan gaat de duivel, die gaat de Heer Jezus verzoeken, weet u waar? In de woestijn. Hebben we er ooit wel eens bij stilgestaan? Hè? Paradijs en woestijn. Paradijs, Gods werk en de woestijn. Door onze schuld zijn de woestijnen gekomen. Woeste, onherbergzame plaatsen. Wij zijn geschapen in het paradijs. We zullen het straks ook horen. En door eigen schuld terechtgekomen in de woestijn. Een dor oord. Maar het roofgedierte huist. De woestijn. Hij verzocht. Tot driemaal toe. Zware verzoekingen. Daar zullen we nu niet uitvoerig bij stilstaan. Ontzaggelijk. Wat zijn die verzoekingen zwaar geweest. En de Heer Jezus heeft de overwinning mogen behalen. Maar de duivel belaagt dat kind. Moet sterven. Alles heeft hij in het werk gesteld. Straks dan komt daar een Judas. De geestelijke leidslieden van het volk van Israël. Wat? De Romeinse overheid, weet u toch? Die hoofden, die hoeden. Wat een macht. Heel de wereld wordt gemobiliseerd. De wereld en de godsdienst. En hij moet aan het kruis. En daar hangt hij straks genageld aan het vloekhout. Indien gij Gods zoon zijt, zo verlos u zelf en ons. Hoort u het? Uit de mond van die twee moordenaars. Maar hij moest de dood sterven. Wat heeft Petrus er later van gezegd? Naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Weet u toch? Weet u toch? Dat boek met zijn zeven zegelen. Gods eeuwige raad, die moet volvoerd worden. En de duivel die dacht, en nu heb ik het gewonnen. Hij is gevallen en hij zal niet wederop staan. Straks naar het graf. Een steen ervoor. Een zegel eraan. Wachters ervoor. En hij zal nooit meer uit de doden opstaan. En als hij niet opstaat,
Christus nou niet uit de doden was opgestaan, dan was er geen toekomst geweest. Dan was alles in de dood geëindigd. Had de duivel het inderdaad gewonnen. Maar wat was die ook alweer? Waar had de duivel nou niet mee gerekend? Een hulpeloos kindeke in de kribbe van Bethlehem? Nee. Een held bij wie God van eeuwigheid hulp besteld had en die machtig is om te verlossen. De meerdere Simson. Dat heeft hij betoond op de paasmorgen. Hij heeft de banden van de dood verbroken door zijn eigen goddelijke kracht. Hij is opgestaan van de doden. Een mannelijke zoon. Zijn kracht, zijn onweerstaanbare kracht. Hij is daar nou bij gebleven, gemeente? Is daar nou bij gebleven? Nee. Nee, daar is het niet bij gebleven. Weet je wat ik lees in de tekst? En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Waar is dat nou gebeurd? Hemelvaart, hè? Hemelvaart. Toen is dat kind is weggerukt tot God en tot zijn troon. Hé, daar kwam die nou vandaan. Uit de hemel. Toen is die weer opgenomen in de hemel. Toen is die weggerukt. 40 dagen heeft hier op aarde zichzelf nog vertoond door vele gewisse kentekenen. En toen terug in de hemel. En waarom is hij daar nou heen gegaan? Wat doet hij daar nu? Hij is daar ten goede voor al de zijnen. Ja, het is zelfs zo, hè. Ze zijn allemaal in voorwerpelijke zin mede met hem gezet in de hemel. Zoals de hoge priester onder het volk van Israël. Op de borstlap de 12 stenen droeg, de 12 stammen Israëls, zo heeft hij zijn ganse kerk op zijn hoge priesterlijk hart den hemel ingedragen. Denk erom, ze zullen allemaal in de hemel komen, want hij is er als een zeker onderpand, als ze straks allemaal zonder onderscheid in zijn heerlijkheid zullen delen. En hij bidt daar, weet je wat hij bidt? Hij bidt daar in de hemel, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Hoort u het? Heeft de overwinning, heeft hij behaald. En dat zijn kerk zalig wordt? Nee, dat is geen misschientje. Zeker. Zeker van de kant van zijn kerk geldt het, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Als ze zichzelf gaan leren kennen, dan zeggen ze, oh, wat een eeuwig wonder. Wat een eeuwig wonder zal dat zijn als ik boven zou komen. Dat zeggen ze van zichzelf. Maar nu laat de Heer zien hoe dat nu van Gods kant is. Dan worden ze zeker zalig. Dat kind is weggerukt tot God en tot zijn troon. En hij regeert. Want hij zit daar aan de rechterhand des vaders. En ook al de macht van de draak, die kan groot zijn, maar wat doet hij nou in de hemel? Daar bewaart hij zijn kerk. Maar daar gaan we op letten in onze laatste gedachte. Eerst gaan we samen met elkaar zingen. Van Psalm 25. En daarvan het 7e vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont.
Gemeente, onze derde gedachte, de beveiliging tegen de draak. Die vrouw heeft dat kind gebaard. En we hebben gehoord, en dat kind dat is weggerukt tot God en zijn troon. Daar gaat het om, hè? Om God, zijn troon. Daar is het de levende kerk ook om te doen. De gemeenschap met God. En ons hoofd is boven. Christus heeft de Vader verheerlijkt. En de Vader die verheerlijkt Christus. En de Heilige Geest verheerlijkt Christus in de harten van zondaren. Dat is nou het liefste werk van de Heilige Geest. Van natuur heeft hij voor u geen heerlijkheid. Geen gedaante nog heerlijkheid. Dat heeft hij niet voor het natuurlijk oog. Maar de Heilige Geest die gaat ervoor zorgen dat hij heerlijkheid krijgt. Door u te ontdekken aan uw zonde en schuld. Door te zorgen dat het in uw leven buiten hopen wordt. Dat is nou het werk van de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid, oordeel. Dat wordt bij God eens. En u is Christus die is in de hemel, hij verheerlijkt. En u gaat de Heilige Geest, die gaat kerkvergaderend werk beginnen. Die is uitgestort. 10 dagen nadat hij ten hemel is uit opgevaren. Werd die andere trooster uitgestort. Hé, daar was ook al het gebed van de gemeente voor nodig. Nee, dat is niet de grond. Het is niet om het gebed. Maar wel op het gebed. En toen is begonnen. De geest is uitgestort. En toen kwamen de vervolgingen. Johannes die weet ervan. De Heer die zegt, wat er nu overkomt, kijk maar eens, dat is niet iets vreemds. Moet nou eens naar die vrouw kijken, die dat kind heeft gebaard. Wat moet die vrouw nu doen? Die vrouw die moet vluchten. Ze moet vluchten in de woestijn. En daar heeft God haar een plaats bereid. En hoe lang zal ze daar zijn? Opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Weggevlucht in de woestijn. Ja, er gebeurt nog meer. Weet u wat de Heer nu aan zijn kerk geeft in de woestijn van het leven? Moet u eens kijken, aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen van een grote arend, opdat zij vliegen zou in de woestijn. In de plaats waar zij gevoed wordt een halve tijd en een tijd en tijd en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. Wat betekent dat eigenlijk, gemeente? De kerk in de woestijn. Nou, dat hebben we net gezegd. Wat is nu de wereld voor u? Jongens, wat is de wereld nou voor jullie? Je denkt, het is allemaal goud wat er blinkt, hè? En ach, Gods kinderen, dat bekrompen, dat amechtige volk. Die mensen zijn zo bekrompen, ik wil mijn vleugels wat verder uitslaan. Ik wil wat meer van de wereld zien, ik wil genieten van de wereld. Hé, is dat niet net zoiets als de brede weg? Heb je de ruimte? Ons vlees wil de ruimte hebben. We willen onze vleugels uitslaan. We hebben geen toekomst, maar de kerk heeft toekomst. Daar zorgt God voor. Daar zorgt Christus voor. Hé, daar zorgt de Heilige Geest voor. Die liggen voor rekening van de 3-enige God. En dat komt hier zo duidelijk uit. Want in die woestijn, weet u wat die vrouw daar krijgt? Weet u wat de kerk daar krijgt? Daar krijgen ze 2 vleugelen. Wat zijn nou die 2 vleugelen? Wat denkt u eigenlijk? Nou, er zijn verschillende verklaringen voor. Als u de kanttekenaren naleest, dan zeggen de kanttekenaren, die zeggen van, een van die vleugels is het geloof, het vertrouwen op Christus. En de andere vleugel, dat is de vleugel van de hoop, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Waar het geloof in beoefening mag zijn, gemeente. Dan mag een mens over alle omstandigheden heen zien. Dan wordt hij er bovenuit getild. Want weet u wat nou een arend is? Een ooievaar, die kan heel ver vliegen. Hè? Dat is een trekvogel. Die kan hele verre afstanden kan die afleggen. Gaat het ook over in Gods woord. Maar het gaat in Gods woord ook over de arend. Over de adelaar. En weet u wat een arend en een adelaar doen? Die vliegen heel erg hoog. Op grote hoogte. En die vleugels die heeft God nu aan zijn kerk gegeven, aan zijn kinderen. Kunnen ze op grote hoogte vliegen. Hey, als je nou op grote hoogte vliegt, dan ben je dicht bij de hemel. Dat betekent een nabij leven. Waar wijst dat nou op? Ja, zeker het geloof wat in beoefening is. Maar weet u wat we ook mogen zeggen? De ene vleugel is het geloof. En het geloof, wat doet dat nu eigenlijk? Het geloof dat wordt gewerkt door de Heilige Geest in het hart van een zondaar. En het geloof dat verenigt u met Christus. Hé, en waar is Christus? Zittende ter rechterhand Gods, weet u nog? Dat kindeke dat is weggerukt tot God en voor zijn troon. Daar is dat kind. Daar is Christus. Om nou te zoeken de dingen die boven zijn en niet die van deze aarde zijn. Dan wordt deze wereld inderdaad. Weet je toch jongens? Je denkt allemaal heerlijkheid. Het is al goud wat er blinkt. Ja, het is wel klatergoud hoor. Als God je ogen opent dan ga je het zien. Een verloren paradijs. Een woestijn. En dat God nu zijn kerk in deze wereld. In de woestijn van deze wereld komt te onderhouden. Hoe? Die twee vleugels. En daar vliegt de kerk mee naar de hemel. Dat is het geloof. Dat is de hoop. Ja, maar sluit het gebed niet uit. Het een sluit het ander niet uit. Waar het geloof mag zijn. Waar de vereniging met Christus mag zijn. Daar is ook het gebed. De ademtocht van de ziel. Hey, en waar waarlijk gebeden mag worden. Hoe wordt dat gebed ook alweer afgesloten met het woordje amen? En wat betekent dat nou? Als de kerk werkelijk amen mag zeggen op het gebed, dan is het een geloofsgebed. Het amen des geloofs, dan mogen ze van binnen gevoelen wat? Dat er gebed door God verhoord is. En dat geeft nou hoop voor de toekomst, of niet? Ziet u, het sluit elkaar niet uit. Het hoort allemaal bij elkaar. Hé, hey, dat is nu het leven van de kerk in de woestijn. En dan gaat God gaat de kerk onderhouden in de woestijn. Hoe lang? 1260 dagen. Dat betekent dat is nou een door God bepaalde tijd. Zo lang zal de kerk hier zijn in strijdperk van dit leven. Persoonlijk. Als God in je leven komt. Als hij je wederbaart, als hij je van dood levend maakt. Een levend mens gaat strijden, een dode strijd niet. Dat begrijpen we allemaal wel, hè? Een leger van doden bestaat niet, nee. Een leger van levend gemaakte mensen. En die gaan strijden. En nou gaat hij zijn krijgsknecht ook onderhouden. Hij onderhoudt ze in de woestijn. Hoe dat hij dat heeft, hoe dat hij dat doet? Zoals hij het volk van Israël heeft onderhouden in de woestijn. Wat gaf hij ze ook alweer? Het manna van de hemel. En het water uit de steenrots. En dat manna, wat heeft de Heer Jezus er nou van gezegd? Heeft gezegd, ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Hij is het levende brood. En als het nou gaat over die steenrots, wat heeft Paulus ervan geschreven? En de steenrots die volgde, dat was Christus. Hoort u dat? Nu geeft Christus zichzelf, dat kindeke, in de woestijn van het leven te genieten aan zijn volk. En zo onderhoudt hij ze. Hij onderhoudt ze. En straks dan neemt hij ze op in zijn heerlijkheid. En wat kan het moeilijk zijn in de woestijn van het leven voor Gods kinderen? Ja, maar weet u wat de Heer dan doet? Als ze dan mogen gaan vliegen. Dan vliegen ze overal bovenuit. Weet u wat de Heer met eerbied gezegd doet? Hij tilt zijn volk uit boven de omstandigheden van het leven. En dan mogen ze. Dan mogen ze daar de eeuwige heerlijkheid zien. Hé, dat mocht Johannes ook zien. Hij mocht de toekomst zien die er voor Gods kerk bereid was. Hij mocht de dingen zien die haast geschieden moeten. Naar Gods eeuwige raad. En waar eindigt het dan? Waar is nou dat kindeke? Dat is in de hemel. En dat is nou de zekere waarborg. Dat al Gods kinderen in de hemel zullen komen. Maar weet u wat er dan wel in uw leven moet gebeuren? dat wonder van genade. Dat u van dood wordt levend gemaakt. Dat je blinde ziel zo worden geopend. Dat je de werkelijkheid gaat zien. We zeiden het net, deze wereld. Ze belooft veel of niet, jonge mensen. Ze belooft je zoveel, maar ze stelt eeuwig teleur. Eeuwig. De wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheden. Onthoud dat goed. Weet u wat noodzakelijk is? Dat we gaan leren zien deze wereld als een woestijn. Eens was hier een paradijs. Waarom was dat nou een paradijs? Daar mocht Gods gunst en Gods gemeenschap genoten worden. En dat zijn we nou kwijtgeraakt. Dat zijn we kwijtgeraakt. Een woestijn. Hé, een woestijn. Daar zijn wat mensen gestorven van honger en van dorst. Dan moeten we straks sterven van honger en dorst. Ja. Weet u wat noodzakelijk is? Hè? Noodzakelijk is dat we gaan leren hongeren en dorsten naar God. Sterven van honger en dorst, ja. Want wij trachten altijd maar weer om onze ziel te verzadigen met het goed van deze wereld. Weet u nog wat die rijke dwaas zei? Die rijke dwaas die zei, ziel, wat een dwaas. Gij hebt u zelf vele goederen opgelegd voor vele jaren. Ik kan een ziel daar nou bij leven? Bij het geld en het goed. Bij al de begeerlijkheden van deze wereld. Nee, gemeente. Nee, gemeente. Daar krijgen we nooit genoeg van. Daar sterven we aan. Maar zalig dat volk die leren hongeren en dorsten naar God zelf. Die leren hongeren en dorsten. Naar de gerechtigheid van Christus. Want die zullen verzadigd worden. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen. Laten we samen eindigen met dankgebed. Heren, we mochten een ogenblik hier samen zijn onder de bediening van uw goddelijk getuigenis. Zou u het zelf willen toepassen aan het hart, want dat kunnen we niet. Zou u ons ook aan de middaguren van deze dag weer willen samenbrengen in uw bedehuis? Schenk dan alles wat nodig is. Wij vragen dit van u om Jezus wil. Amen. Ik ga samen zingen, gemeente, van de 72e psalm. Het 8e vers, zo moet de koning eeuwig leven en wat er verder volgt. gemeente gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.